Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom in Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, predikant, voorganger van deze gemeente in oprichting. En het jaarthema is geestelijke groei. Daar gaan we ook vandaag weer mee verder op deze Sabbat. Met het thema Jezus oordeel over de gemeente. En dat is vandaag deel 6 al. En dan de brief aan Thyatira, die Johannes van Jezus moest schrijven aan de gemeente in Thyatira. De vorige week hebben we de derde brief die Johannes moest sturen, te weten aan de gemeente in Pergamus, bestudeerd. We hebben toen geleerd dat deze gemeente veel goed deed, maar ook dat ze dwaalleraars hun gang lieten gaan en door Jezus gewaarschuwd werden om deze mensen uit de midden weg te sturen, dat ze de broeders en zusters verleiden tot afgoderij en overspel. Dat wordt ook wel de leer van Bidiam en de leer van de Nicolaïten genoemd. Verder hebben we geleerd wat het verborgen manna en de witte steen met daarop een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan degene die hem ontvangt, betekenen. De antwoorden op deze vragen, die u daarover kunt stellen, die kunt u ook terugluisteren in de opname van die preek. En die opname kunt u terugvinden op onze website. www.godswareliefde.nl en dan klikken op download in het menutje en dan op media. En dan kun je de opname starten. Vandaag gaan we verder in deze serie en bestuderen we de vierde brief die Johannes moest schrijven aan een gemeente in Klein-Azië, te weten aan de gemeente in Thyatira. We lezen daartoe Openbaring 2, vers 18 tot 29, dat is die brief aan de gemeente in Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en met dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich van haar hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, en dat zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die de nieren en harten doorzoek, en ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, zij zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint, en wie mijn werkje tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met de ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dit zijn niet woorden van Johannes, maar dat zijn woorden van Jezus Christus, die zich in een visioen aan Johannes openbaarde, daar op dat eiland Patmos. Te midden zag hij Jezus staan, te midden van 7 gouden kandelaren, met in zijn rechterhand 7 sterren. Daar hebben we het allemaal over gehad. En blinkende voeten als koper, dus koperen voeten blinkend, daar komen we dadelijk nog op terug, even kort, ogen als een vuurvlam, van in die hoedanigheid, als Heer, als God, kwam hij naar Johannes, om Johannes te zeggen wat hij moest opschrijven, naar die 7 gemeenten in Azië, dat is het huidige Turkije. De situatie van de gemeente Thyatira, die zal ik ook kort beschrijven, zoals dat de afgelopen week ook bij de andere gemeente heb gedaan. Thyatira was een politiek en cultureel uitgerangeerde stad, die haar identiteit ontleende aan gilden die zich bezighielden met metalen en weefsels. Dat lezen we ook in Handelingen 16, vers 14, wat staat geschreven: en een zekere vrouw, voor wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons enzovoort. Die gilden eerden hun patroonheiligen met een periodieke feesten. Kijk, dat waren heidense gilden. Kijk naar de katholieke kerk, die hebben patroonheiligen. Dus die hebben die afgodendienst, hebben hun vermengd, die Rome zeg maar vermengd, de paus, met de bisschoppen, die hebben die heidense gebruiken uit die tijd, hebben ze vermengd en vergeestelijk. Naar hun eigen religie, het Rooms-Katholieke. Dat is dus een overtreding van het gebod van u zult alleen de Heere lief hebben en daarnaast natuurlijk de ander, maar geen afgoden dienen. Misschien zijn de christenen zo verleid door de boodschap van de profetes, die deelname bepleitte aan ongeoorloofde seks en aan afgodenoffers geofferd voedsel, beide gangbare praktijken in die maatschappij. Archeologisch onderzoek in het huidige Akhisar heeft bewijs opgeleverd van een paar oude gebouwen uit Thyatira. Munten wijzen naar de voortdurende verering van Apollo ten tijde van het Nieuwe Testament. Die was samengevoegd met de Lydische zonnegod Timnos en in die goddeloze omgeving leefden dus de broeders en zusters van de gemeente Thyatira. Jezus maakt zichzelf nog eens bekend met de woorden: dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. De gemeente herkende dit beeld van blinkend koper. Ze wist hoe dat uitzag door de metaalbewerking die in Thyatira beoefend werd. Dit beeld van Jezus wijst ook terug naar een visioen van Ezekiel, en dat lezen we in Ezekiel 1 vers 27, waar staat: toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Ezekiel schrijft: als iets wat eruit zag als vuur met een lichtglans eromheen. Hij kon in de taal de heerlijkheid van God, dus de Heere met hoofdletters, niet anders beschrijven ook. De vorm van God de Vader, dat is de Heere, blonk. Het gloeide, het glansde. Die beschrijving kun je nalezen zelf thuis in Ezekiel 1, vers 27 en 28, hoofdstuk 3, vers 12 en 23, hoofdstuk 8, vers 4, hoofdstuk 9, vers 3, hoofdstuk 10, vers 4 en vers 18 tot 19, hoofdstuk 11, vers 22 en 23, hoofdstuk 43, vers 2 tot 5 en hoofdstuk 44, vers 4. Verder hebben we enkele weken terug in deze serie al de betekenis van Jezus' ogen als een vuurvlam bestudeerd. Geef ik kort weer ter herinnering wat daar de betekenis van is. Jezus doorzoekt de nieren en de harten, hebben we net gelezen in Openbaring 2 vers 23. De ogen als een vuurvlam staan symbool voor dat Jezus dus alles ziet. Ook datgene wat niemand over u weet dan u alleen. Voor hem is namelijk niets verborgen. We hebben ook al eerder behandeld dat Jezus koperen voeten symbool staan voor zijn kracht, waarmee hij zijn vijanden vertrapt, vermorzelt. Vervolgens lezen we, als we doorgaan, dat Jezus aangeeft dat hij weet dat de broeders en zusters liefde bezitten, dienstbaar zijn in de gemeente, geloven en daarin volharden, en dat hij weet welke werken zij doen voor Gods werk. Wat deze gemeente echter last van had, was dat zij sterk is in de liefde, wat blijkt uit hun goede werken die zij deden, maar dat het hun ontbreekt aan onderscheidingsvermogen in wat van Gods geest is en wat niet van Gods geest is. Dat zegt Jezus in het volgende vers, waar hij aangeeft dat ze ketterij toelaten in plaats van zich daartegen te verzetten. Zij lieten namelijk toe dat een zogenaamde profetes afgoderij en immoraliteit goedkeurt, waardoor zij door Jezus vergeleken wordt met Izebel, en ook zo genoemd wordt daarom, als met Izebel van Tyrus, die trouwde met koning Achab en de Baaldienst krachtig opdrong aan het noordelijke koninkrijk. Dat lezen we in 1 Koningen 16, vers 29 tot 23, ik lees het u voor, uit de herziene Statenvertaling. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning over Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria, 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan alle die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, en er staat het tussen haakjes, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, die hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Laten we eens kort stilstaan bij wie die Baal eigenlijk voor een afgod was, om te begrijpen wat hier staat en waarom die Izebel dan zo'n slechte vrouw was. Deze koning Achab zondigde al tegen God door te trouwen met een vrouw die geen Israëlitische was, maar de dochter van een heidense koning die de Baal, dat is de god van de donder, dus van regen en vruchtbaarheid, diende. Het was dus ook logisch dat deze Izebel haar man verleidde om samen haar god te gaan dienen. Baal heette ook wel Hadad en is de zoon van de oppergod El en de echtgenoot van de godin Anat in die mythologie. Hè? Zijn vijanden zijn Jan, dat is zee, en Mot, is dood, en zijn wapens zijn de donder en de bliksem. Baal wordt afgebeeld als een stier. De vereering van de Baal bood veel Israëlieten dus een aantrekkelijk alternatief voor of als aanvulling op de vereering van de Heere. Dit kwam wellicht ook omdat het land voor zijn vruchtbaarheid grotendeels afhankelijk was van de regen. Maar zien we ook, tot zover trouwens even over die Baal, van wie dat eigenlijk precies is en hoe die uitzag, hè, van in die mythologie, en die afgodenreligie. Maar zien we ook die link van de afbeelding van de stier en wat eerder gebeurde bij de Israëlieten, het gouden kalf, waarvoor ze zich neerbogen, toen Mozes naar hun idee te lang wegbleef op de berg van de Heere, waar hij de wetten kreeg van God zelf. De Satan is een leugenaar, broeders en zusters, en geliefde toehoorder. En hij wordt zelfs de vader van de leugen genoemd, en verleidt het volk van God dus met een alternatief, wat erg lijkt op de Heere, de God van Israël. Izebel ging in die tijd verder dan dat. Dat lezen we in 1 Koningen 19, vers 1 en 2. Achab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zou maken als het leven van een van hen. Ze was kwaad. Want Elia had namelijk aangetoond aan het hele volk Israël en iedereen die daar aanwezig was, plus de 450 Baalpriesters, dat de Heere de enige God was. En in die uitdaging aan die 450 Baalpriesters had hij gezegd om te offeren, een altaar te bouwen, en ieder voor hun God, dus hun voor de Baal, Elia voor de Heere, de God, hè, die wij ook als God kennen, de God van hemel en aarde, en om daar een slachtoffer op te leggen, hout te schikken, een slachtoffer op te leggen. En dan zei hij tegen de Baalpriesters: nou, als uw God u goed gezind is, en als uw God echt is, Dan laat hij vuur uit de hemel neerdalen op uw offers, om het te verteren. Dus die Baalpriesters, die gingen bidden, gingen hun rituelen doen. Ze gingen zelfs hun kleren scheuren, ze gingen zichzelf martelen en snijden. En niks hielp, niks hielp, niks hielp. Uiteindelijk hebben ze het opgegeven. Want er gebeurde niks. Toen zei Elia tegen hen, luister, giet water over mijn offer heen. Nee, nog meer. Nog een kruik. Hij had ondertussen een greppel gegraven om zijn altaar. Diepe greppel. En zei helemaal dat alles drijft, 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 nadat ze helemaal doordrenkt, dat geen vuurvlam hem kan aansteken. Doe dat maar. Dus ze hadden dat gedaan, totdat die greppel zelfs overliep om dat altaar. Toen ging Elia bidden tot God. En bad God van de hemel, van verhoor mijn gebed en toon u zelf aan al dit volk, dat u de enige God bent. De God van Abraham, Jacob en Isaac. Toen stuurde God een bliksemflits, dus vuur uit de hemel op het altaar, dat het niet alleen het offer wat erop lag weg was, helemaal verteerd, het hout was verteerd, het altaar was helemaal droog en verteerd en de greppel was opgedroogd. Er was geen spatje water meer te vinden. En toen zei het hele volk wat dat gezien had, van amen en God vergeef ons en we buigen ons weer voor God. We gaan terug naar die God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat hij God is. Dat is God. En toen heeft Elia bevolen die Baalpriesters vast te pakken en heeft ze allemaal het hoofd afgehakt. Dat heeft Elia toen gedaan. Zodat het volk zou terugkeren naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Almachtige. Die geschiedenis kun je nalezen in 1 Koningen 18. Maar deze koningin Isabel, die had dat dus gehoord. Die kreeg dat van de bode te horen. En dat was een felle tegenstander van God. Want ze roeide de profeten van God uit. Dat was al voor die tijd. Ze was dus de profeten, de predikers van die tijd. De profeten was ze aan het uitroeien. Dat gebeurde in deze tijd ook nog. De Satan doet nog steeds hetzelfde werk. Om God tegen te werken. Want nu had Elia haar dus tegen zich. En zocht zij ook een manier om hem dus binnen 24 uur te doden. Met deze vrouw werd die profetes in Thyatira dus vergeleken door Jezus zelf. Zeer gevaarlijke misleidingen in haar leer dus om het volk van God in Thyatira geestelijk uit te roeien. Door ze van God te laten afdwalen. Een ernstige waarschuwing van Jezus dus tegen deze gemeente Thyatira om dwaalleraars niet toe te laten. Jezus had haar zelfs nog tijd gegeven om zich te bekeren. Maar dat deed ze niet en dus wordt ze door hem bestraft, want de gemeente zelf deed dat niet. Dus doet Jezus dat zelf. Jezus gaat verder en laat ook diegenen die zich door haar hebben laten misleiden, dus hoererij hebben gepleegd tegenover God. En anderen door kinderen, dus navolgelingen, volgelingen, van haar maakte. Ook niet ongestraft. Want zij krijgen hetzelfde lot. Dus zij krijgen precies dezelfde straf van Jezus. Deze profetes wordt hier door Jezus neergezet als een hoer, die overspel bedrijft. En diegenen die haar leer volgen, dus als hoerenlopers. Daarmee symboliseert zij de hoer Babylon, die verleidt door zowel genot en luxe als meedogenloos geweld. In Openbaring 17 lezen we ook over haar en wat er gaat gebeuren in die eindtijd. De kinderen, de nieuwe volgelingen van haar, die haar als leraar, als moeder zien, worden door Jezus gedood. Jezus geeft dus aan dat hij dwaalleer in zijn gemeente niet accepteert en dat uitroeit om die gemeente zuiver te houden. Dat doet hij niet stiekem, nee. Dat doet hij openbaar, zodat alle gemeenten weten, dus alle kinderen van God weten, dat Jezus dat niet accepteert en dat zij hun gemeenten zuiver in de leer moeten houden. Jezus' ogen onderscheiden dus de valse leer van de zuivere leer. En hij geeft die gemeente en dus ook ons daarmee de opdracht op onderscheidingsvermogen toe te passen tussen de zuivere leer van het evangelie van Jezus Christus en het woord van God en de valse leringen die tot geestelijke hoererij en afgoderij misleiden. Hier wordt het herkennen van die valse misleidende leringen de kennis hebben over de diepte van de Satan genoemd. Jezus kijkt in het hart, broeders en zusters en geliefde toehoorder, en niet naar wat voor ogen is. Ik lees je enkele verzen verspreid door de hele Bijbel heen, voor waarin dat aangegeven wordt. 1 Samuel 16 vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dit gaat over Saul. En Samuel moest hem gaan verkondigen dat God hem had verworpen, dat het koninkrijk aan iemand anders gegeven werd, aan David. Mensen zijn vaak onder de indruk van het voorkomen en een charisma van een persoon. En daardoor geneigd om die persoon hoog in aanzien te zetten en die persoon na te gaan volgen. God waarschuwt dat tegen, want God kijkt puur naar het hart. Hij kijkt niet naar het uiterlijk, kijkt niet verder naar het gedrag. Ja, daar kijkt hij wel naar, maar dat komt voort uit het hart. Dus hij kijkt naar het hart. We lezen Psalm 7 vers 10 nog. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddeloze. Waardoor de rechtvaardige stand houden, o rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. David bidt hier tot God om kracht voor de rechtvaardige om stand te houden tegen de misleidingen, verleidingen en manipulaties van de goddelozen. Dat hadden de broeders en zusters in Thyatira ook nodig, evenals dat wij dat nodig hebben. Denken wij wel eens na in wat voor wereld wij eigenlijk leven? Wat er eigenlijk allemaal gebeurt om ons heen? Wat ook in ons gedachtegoed en in onze levens en huizen binnen wil dringen, door die manipulaties van de goddelozen? Als je bijvoorbeeld de televisie aanzet, dan word je volop geconfronteerd met het manipuleren van de algehele acceptatie van andere seksuele voorkeuren dan een God wil dat we leven. Homofilie, gendercomplexiteiten, maar ook de verleiding om vreemd te gaan. Ik ken reclame, dat heet Second Love. Dat wordt opgeroepen en dat laat onze overheid op televisie, op de commerciële zenders gewoon gebeuren, dat je opgeroepen wordt om naast je relatie overspel te plegen door nog een relatie erop na te houden. Oftewel seks, one night stands, noem maar op. Oh, hoe satanisch. En dat om de hebzucht, om geld te verdienen en om onze individuele welvaart te laten groeien, ten koste te laten gaan voor het gezinsleven, of het gezinsleven daarvoor ten koste te laten gaan, bedoel ik. De rust en het geluk van welbevinden op te geven. De manipulatie van ongevoelig worden voor geweld. Door steeds meer gewelddadigere en bloedstollende films te produceren en te vertonen om onze angstgevoelens op te roepen, waardoor in ons adrenaline aangemaakt wordt en we een kick krijgen. En andere stofjes die dat ook een gelukgevoel, een blij gevoel, maar ook die angst prikkelen, waardoor je een adrenaline stoot ook krijgt. Wat ook fijn is om te voelen. De steeds extremere sporten ook, die verzonnen en toegankelijk gemaakt worden met ware doodsverachting. De godslasteringen die in talkshows, comedy, series en films als normaal taalgebruik worden geregisseerd. Er is dus iemand die dat bedenkt, opschrijft en zegt, je moet dat zeggen. Je moet gaan vloeken daar en daar, op dat punt moet jij vloeken. En dat moet je zeggen en dat moet je doen en dat moet je zeggen. Het is helemaal in script gezet. De tovenarijen ook van de waarzeggers. In onze tijd spreekt men niet meer zozeer over waarzeggers, maar meer over paragnosten en astrologen. Die zelfs door onze eigen overheid in onopgeloste moord- en vermissingszaken worden opgeroepen en worden betaald om hun zien En datgene wat ze zien door de Satan, om dat te verkondigen. Om dat te zeggen. En de Satan is niet gek, want hij wil dat zoveel mogelijk mensen dat ze blijven geloven. En gaan geloven, zodat ze allemaal niet naar God toe gaan. Hè? Dat ze hem navolgen en de hel in verdwijnen. En daarom zorgt hij ook wel dat die waarzeggers, die paragnosen, de helderzienden, of hoe je dat allemaal wil noemen, astrologen, dat die ook wel een stukje waarheid vertellen. Want als het alleen maar leugen is, ja, dat wordt onderzocht. Mensen gaan graven, mensen gaan zoeken op bepaalde plaatsen en ze vinden niks. Ja, dan wordt hij afgeschreven. Dus Satan zorgt ook wel ervoor dat het lukt. Maar ook in andere amusementsprogramma's zien we dat mensen mascottes gebruiken. In verenigingsleven, in sporten bijvoorbeeld. Mogen geluksarmbandjes bij zich dragen. Bidden tot onze voorouders die over ons waken. Zo gezegd, en andere afgoderijen en gruwelen doen die volledig tegen Gods geboden ingaan. Herkent u nu ik dit allemaal een beetje heb opgenoemd, dat de verleidingen en misleidingen waar de gemeente en Thyatira mee van doen had, ook in onze tijd volop aanwezig zijn? En dan heb ik het nog niet eens gehad over allerlei dwaalleringen in allerlei zogenaamde gemeentes. He, waarvan de leraars zichzelf verrijken, zich bezighouden met misbruik van kinderen, manipuleren, zorgen dat ze rijk worden. Noem maar op, noem maar op. Oh, broeders en zusters en geliefde toehoorders, waak. Laat deze dingen toch niet toe in uw leven. Want God is een God die onze harten en onze nieren beproeft, onze gedachtegangen kent. Niet eens alleen onze gedachten die al klaar zijn, maar de vorming van onze gedachten, dat is gedachtegangen. Die kent hij zelfs. Broeders en zusters, geliefde toehoorders, we hebben te strijden tegen de vader van de leugen. De Satan, de duivel, die Gods volk, dus u en mij, wil misleiden. Door Gods woord te vervalsen. En ons wil verleiden tot allerlei afgoderijen. En het eten van afgodenoffers. En tot overspel. Tegen God. Lezen verder hierover nog wat David tot zijn zoon Salomo zegt in 1 Kronieken 28 vers 9. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. David was dus bekend met de werkwijze en de consequenties van die werkwijze van God. Hij wist dat God een kenner van het hart en van uw gedachtenvorming is. Dat is het proces dus van hoe uw gedachten tot stand komen in je hersens. Dus ik zeg het nogmaals. Zelfs dat weet God. Waak dus. En beheers uw gedachten en overwin. Stuur verkeerde gedachten weg. Blokkeer ze, broeders en zusters. En geliefde toehoorden, als je God kent, ben je ook een broeder en zuster. Ken je God niet, ga God zoeken. En hij laat zich vinden. Maar hij kent alles wat in ons omgaat. In Openbaring 2, vers 24, op het einde hebben we gelezen dat Jezus zegt dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt en ik zal u geven in ieder naar uw werken. En ik zeg tegen u en tegen de overige in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Deze diepte van de Satan wordt ook wel geheime geestelijke kennis genoemd, die via valse godsdiensten overgedragen wordt. Die zogenaamde geheime kennis, daar wordt heel mysterieus over gedaan vaak, hoeft u niet te kennen, broeder en zuster. En geliefde toehoorder, en u kunt zich daar beter verre van houden. De Satan kwam namelijk met zijnzelfde verleiding naar Eva bij de boom des levens in de Hof van Eden. We lezen dat in Genesis 3, de eerste vers 5. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Is het u opgevallen dat de Satan een ingang zoekt om met die vrouw in gesprek te komen of vanuit die ingang de leugen haar gedachten te laten binnendringen? Hij stelt de vraag op zo'n manier dat hij de vrouw aan het nadenken zet over wat God eigenlijk precies gezegd had. Dus hij laat haar twijfelen. Daar begint de leugen. Vervolgens zegt de vrouw tegen hem wat God exact gezegd heeft. En dan trekt hij dat in twijfel door te zeggen dat dat niet zo is. Hij geeft haar een verklaring voor, een argument voor zijn ontkenning. Hij zegt dan namelijk iets cruciaals. Dat is haaks op wat God zei. God zegt, u zult sterven als u dat doet. En hij zegt, nee. Je zult niet sterven. Maar God zegt dat, zodat je niet als God wordt. Hij zet God dus neer als een leugenaar. Hij geeft zijn verklaring daarvoor door te zeggen dat de vrouw gelijk aan God wordt als ze wel eet. En dus gebod overtreedt en houdt haar de beloning voor dat zij net als God wordt door goed en kwaad te kennen zodra zij die vrucht eet. Zo gaat de Satan ook in allerlei dwaalleren te werk. Hier wat aan de Bijbel toevoegen, daar wat van de Bijbel afhalen, de vertaling in twijfel trekken met als gevolg een andere Bijbel met een verdraaide inhoud, menselijke regeltjes en wetjes instellen in de gemeente, waardoor er een extra last opgelegd wordt, mogen de wetten van God onderuit halen en de straf van God daarop bagatelliseren, etc. En dan heb ik het nog niet eens, broeders en zusters, over de en geliefde toehoorders, over het misbruik van de gave van de Heilige Geest. Door deze na te bootsen, te overdrijven tot excessen, discussies over Gods woord in de gemeente in te voeren, met als gevolg scheuring, machtsmisbruik door de leiders van de gemeente, hoogmoed en alle andere vleeselijke zonden en begeerten. We komen langzaam naar het einde, nog niet helemaal, maar ik zeg dan nog eens een keer de laatste woorden van Jezus aan de gemeente Thyatira. Staan in vers 25, dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werk tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wat betekent deze belofte van Jezus aan de overwinnaars? Het is toch wel wat Jezus belooft. Mensen doen namelijk alles om macht te hebben over hun eigen leven en over anderen, om hun wil door te duwen en er zelf beter van te worden. Beter te worden op materieel gebied, beter te worden op gevoelsgebied, hè? Beter te worden naar hun idee en identiteit en eer en macht te verwerven. Maar hier belooft Jezus zijn macht, dus dezelfde macht als Jezus heeft, te geven aan het volk, aan zijn volk, die overwint en die tot het einde toe Jezus en zijn woord trouw is gebleven en blijft. We gaan die les leren en ik ga even terug naar de psalm, naar psalm 2, vers 7 tot 12. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij, en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met de ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. En deze psalm profiteert de schrijver dus over Jezus, Gods zoon, en zijn macht die hij van God de Vader heeft gekregen om te heersen over alle heidenvolken en over heel de aarde, die de Vader hem als bezit geeft, en roept vervolgens op tot trouw aan God en een diep respect voor God, omdat er geen leven mogelijk is als Jezus zijn toorn slechts even laat ontbranden tegen ons. Is dat macht? Ja, dat is de ultieme en absolute macht. Die macht geeft Jezus aan zijn volgelingen. Gelooft u dat, broeder en zuster en geliefde toehoorder? Wij, dus u, als u trouw blijft tot het einde, en ik, als ik trouw blijf tot het einde, krijgen van Jezus de macht over de ongelovigen om over hen te heersen als koningen en hen te vernietigen. Wanneer krijgen wij die macht? Als wij overwinnen tot het einde daar is. Dan krijgen wij die macht. Niet nu. Dan wel. Het liefst, broeder en zuster en geliefde toehoorder, zou ik nu de Romeinenbrief willen gaan behandelen. Omdat Paulus daar exact benoemt wie de heidenen zijn, wie de overwinnaars zijn en alle uitleg geeft over de werken van de heidenen, het oordeel van God tijdens het leven over de heidenen, de strijd waartegen wij te strijden hebben en wie de overwinnaars zijn, zelfs meer dan overwinnaars. Lees de Romeinenbrief thuis maar eens biddend, overdenkend en reflecterend aan jezelf door. Vanwege de tijd en de boodschap die we behandelen vanochtend, lees ik u alleen Romeinen 1 vers 18 tot 32 voor. En vervolgens Romeinen 2 vers 9 tot 11. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid verdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers openbaard. Want de dingen van hem zijn onzichtbaar. Nee, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werking gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, alhoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven, aan de onreinheid van hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneerbare hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door een tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. Zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouweloze, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen de dood verdienen. En toch doen ze niet alleen zelf deze dingen, Dan stemmen we ook in met hen die ze zoeken en doen. En dan nog Romeinen 2 vers 9 tot 11 wat ik zei. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar de heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Heeft Paulus u duidelijk aangegeven wie de heidenen zijn nu? Moeten wij dan instemmen met deze praktijken die de wereld om ons heen ons aan het opdringen is als een normale moraal? Tegennatuurlijke liefde noemt men tegenwoordig geaardheid. Daarmee geven ze hun denkwijze bekend. En daarmee geven ze in hun denkwijze aan dat God de mens zo gemaakt heeft en de mens daar zelf dus niets aan kan doen. Daarmee stellen ze God als een leugenaar om hun eigen zonde te rechtvaardigen. Liefde broeder en zus van toehoorder van deze predikatie, in de naam van de Allerhoogste, de Heer der Heren, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die ons mensen naar zijn beeld geschapen heeft, trap niet in de leugens van de Satan, die hij in de gedachtegangen van de heidenen om ons heen geeft en heeft gelegd, want Jezus' ogen doorzoeken de harten en de nieren en kennen de gedachtegangen van de mens en zal hen hoeden met de ijzeren scepter. En zijn volk, zijn bruid, geeft hij de macht om hetzelfde te doen. Ben trouw aan Gods geboden, zonder uitzondering. En heb God lief met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw kracht en met heel uw ziel. En heb uw naaste lief als uzelf. Dan ervaart u in uw leven hier op aarde al de heerlijkheid van God. De eer van God en de vrede van God in uw hart en in uw leven. Dan zijn wij meer dan overwinnaars. En zullen we met Jezus als koning heersen over de aarde en de heidevolken. Dat lezen we ook in Openbaring 20 vers 4 tot 6. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet hadden ontvangen op hun hoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overringen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot het einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Over hen heeft die tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen hem als koningen regeren. Zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Begrijpen wij wat hier staat, broeder en zuster, aan geliefde te worden? Als u trouw bent tot uw dood toe aan Gods woord en het evangelie van Jezus Christus, dan wordt u op een bepaalde dag, op die dag en tijd, weer levend gemaakt door God en gaat u met Jezus Christus samen als koning regeren voor een lange periode die hier 1000 jaar genoemd wordt in de openbaringen. In die tijd is de Satan gebonden. Dat kunt u thuis nalezen in de voorgaande verzen in Openbaring 20. De Satan is dan gebonden, nu nog niet. Hij gaat naar grond. Dan wordt hij gebonden. En dan gaat Jezus met zijn bruid, zijn volk, dat zijn diegenen die meer dan overwinnaars zijn, die trouw zijn gebleven tot in de dood toe, die worden dan levend opgewekt en die gaan regeren over de heidenen 1000 jaar lang. Voor nu in de behandeling van deze 7 zendbrieven aan de 7 gemeenten in Azië, laat ik het tot hier bij deze uitleg. Later, als we de andere hoofdstukken van Openbaring gaan bestuderen, zo God dat wil, dan diepen we die thema's verder uit. Voordat ik deze studie van vanochtend afrond, lees ik u nog Openbaring 2 vers 28. Daar staat, en ik zal hem de morgenster geven. Wat is de morgenster? In de herziene Statenvertaling staat morgenster in dit vers geheel geschreven in kleine letters. Als we de uitleg echter gaan lezen, in Openbaring 22, vers 16, verwijst dat naar Jezus Christus. Want er staat: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Zelfs Biliam, toen hij tegen zijn wil in de woorden van God uitriep en daardoor het volk Israël zegende in plaats van vervloekte, profiteerde daarover zoals we dat lezen in Numeri 24, vers 17. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal de ster uit Jacob voortkomen. Er zal de scepter uit Israël voortkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie omkomt, ontkomt uit de stad. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Enzovoorts. Kun je thuis verder lezen. Beginnen we de wonderlijke verwevenheid van de Bijbel te herkennen door deze studie heen. Datgene wat in Openbaring geprofiteerd wordt, is namelijk gelijk aan hetgeen Biliam duizenden jaren daarvoor ook geprofiteerd had. De komst en de macht van Jezus en zijn overwinning over de macht van de zonde en over de Satan, niet alleen op Golgotha, maar ook definitief op het einde van de tijden. Tot slot lees ik u dan nog Romeinen 8, vers 31 tot 39 voor, als bemoediging om te volharden in de strijd, de wapenrusting van God aan te trekken en te hanteren tegen de vijanden en te overwinnen, om daardoor eens met Christus te heersen als koningen over de heidenvolken. Ik lees u voor, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen geven? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is en ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat een troost en bemoediging ligt in deze teksten. Wij zijn Gods bezit, we zijn de bruid van Jezus Christus, om met hem te heersen, geeft hij ons kracht en macht om te overwinnen, broeders en zusters, en daardoor meer dan overwinnaars te zijn. Ik sluit af. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. God zegent u in het met een dankend en biddend hart overdenken van deze preek. Amen. Ik wens u nog een gezegende Sabbat verder.